Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Om de GGD te helpen bij bron- en contactonderzoek naar het coronavirus is een nabijheids-app een serieuze optie. Er was een aanbesteding en een appathon en een wagonlading kritiek van allerlei deskundigen. De gast in BNR Digitaal, Floor Terra, adviseur bij Privacy Company, hallo. En Bert Hubert van PowerDNS, die ook een app in de race had. Maar we gaan eerst naar Simon Ruhoff, die als ethisch hacker en beveiligingsdeskundige vanochtend in het parlement is ondervraagd over de coronacrisis-app. Simon, welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Welke zorgen, welke vragen leverden nou vooral onder de aanwezige Kamerleden?
Ja, van is deze corona-app, is dat haalbaar überhaupt? Gaat de techniek werken? En kunnen we daardoor misschien ook wel de maatregelen die we in de lockdown hebben, daarmee ook wel versoepelen als die app er eenmaal is?
Ja.
Dus vooral de haalbaarheid ging het over. Het proces van de afgelopen 2 weken, sinds men met het idee kwam tot aan met de appathon van het weekend, waarin de 7 eindovergebleven apps werden gepresenteerd. Is het allemaal haalbaar? Dat is eigenlijk de grote vraag.
Ja, en zijn dat wat jou betreft ook inderdaad de juiste zorgen?
Nou ja, dat is natuurlijk voordat je met zo'n app gaat ontwikkelen, moet je natuurlijk afvragen van is dat überhaupt haalbaar?
Ja.
Men heeft gewoon nu heel snel, meteen met stap 5 begonnen in plaats van de eerste 4 uit te voeren. Maar de vraag die hierbij ook heel belangrijk natuurlijk is, en die door al veel geopperd is, is het wel privacy-vriendelijk genoeg? Gaat de overheid niet meekijken met wie je allemaal sociaal afspreekt?
Ja.
En is de veiligheid daarmee ook gewaarborgd? Die discussie lijkt, er zijn wel randvoorwaarden gesteld van de overheid. Dus daarmee zijn die zorgen voor nu wel weggenomen. Maar waar ik zelf wel toch een beetje bang voor ben, is die app die werkt pas als 60% van de Nederlanders.
Ja.
Dat is meer dan 10 miljoen mensen. Die app gaan installeren, dan pas heeft het enigszins zin. Maar dat is 60%, dat is wel heel bijzonder ambitieus. Het is nu vrijwillig, is de toezegging gedaan van we gaan het niet verplicht maken. Maar als de installatie niet boven de 15% komt. De minister Hugo de Jong die heeft toch wel veel hoop in dat dit toch wel de maatregelen misschien kan laten afzwakken. Gaat die dan niet alsnog verplicht worden?
Ja, of je moet ervoor gaan betalen of iets dergelijks. Of cadeautjes gaan weggeven, t-shirts, weet ik veel. Om mensen over de streep te trekken.
Ja, of hij wordt zeg maar semi-verplicht. Hè? Stel dat je dan op een gegeven moment een biertje wil drinken in de stad of je wil naar de kapper. En dat dan toch vanuit de ondernemers toch de zorg heerst van ik wil mijn personeel beschermen. Dus laat de app maar zien dat je de afgelopen 14 dagen niet met iemand die corona heeft gehad in contact bent geweest. Dus dat die dan niet vanuit de overheid verplicht wordt, maar bij de MKB zeg maar wel gevraagd wordt om dan je scherm te tonen. Is die groen of rood?
Ja,
mag je erin of niet?
Dat zijn spannende vragen. Jij hebt op dit soort vragen zelf antwoord gegeven. Hè? Wat heb jij de Kamerleden te melden gehad?
Nou ja, ook wel over die haalbaarheid hè, vanuit de wetenschap. En waarin er is een tal 4 uur tijdens de hoorzitting vanochtend over gesproken. En ik had dan een uur de tijd om vragen te beantwoorden. En de voorgaande blokken daar waren vooral ook al de ethische kwesties. Hè, van moeten we dit überhaupt wel willen? En scheppen we hiermee niet een precedent? Wat dan bij een volgende uitbraak de app weer veel laagdrempeliger erbij gehaald wordt.
Ja, of zelfs als er niet eens een uitbraak is. Je weet maar nooit hè, met de overheid.
Ja, is dan toch handig om dat achter de hand te hebben of geïnstalleerd. Dus je hebt te maken met mogelijk wel een glijdende schaal. Hè, van wordt dit dan het nieuwe normaal?
Ja.
Die vragen werden al terechtgesteld. En ik maak me vooral. Ik zie het vooral nog niet draaien, zeg maar. De Bluetooth-technologie die wordt ingezet dan voor deze afstandsmeting. Ja, afstanden meten met Bluetooth, dat hebben we nog nooit gedaan, zeg maar. Die vraag was überhaupt nog niet. Dus dat is allemaal heel experimenteel. Er is nog heel veel onduidelijk. Dus men heeft zich volgens mij echt blind gestaard op van... in China gebruiken ze de app en daardoor kan de lockdown eraf. We zien het ook in Singapore en Zuid-Korea. En andere Europese landen zijn er ook mee bezig. Van, ja, dan willen wij ook een app. Hè? En het is nog nergens aangetoond dat het ook nog daadwerkelijk gaat werken. Dus die onderzoeken moeten eerst uitgevoerd worden.
Wacht even. Ik wou vragen, welk advies heb jij de Kamerleden meegegeven? Maar is dat zo'n onderzoek doen of ook nog andere dingen?
Ja, de afgelopen twee weken zijn er 660 voorstellen ingestuurd voor corona-apps. Waarvan iets van 150 dan gingen over de contacten in kaart brengen. En die ideeën die daarin geopperd zijn, die moeten we gewoon meenemen in de nieuwe te bouwen corona-contact-app. En kijk, het selectieproces wat de afgelopen week heeft plaatsgevonden, dat was meer een soort van afvalrace dan een selectieproces waarin kennis en krachten gebundeld zijn.
Ja.
En ik denk dat we dat laatste moeten gaan doen. Dus kijken wat voor ideeën zijn de afgelopen twee weken allemaal ingestuurd. En daar gewoon de beste uit pakken. En een stel experts dan die app in elkaar laten zetten met een goede strategie. Hoe je dan iedereen wil verleiden tot het vrijwillig installeren van die app. Want dat ontbreekt gewoon nu nog.
Ja. Oké, dankjewel voor nu Simon Ruhoff, ethisch hacker en beveiligingsdeskundige.
Herbert Blankenstein.
In BNR Digitaal hebben we het over de corona-risico-app, waar de afgelopen dagen veel om te doen is geweest. Ga praten met Bert Hubert van PowerDNS. Bert, laten we beginnen met het proces tot nu toe. We hebben inmiddels een aanbesteding, een appathon, een technische briefing en een hoorzitting achter de rug. Wat heeft dat hele proces nou eigenlijk opgeleverd tot nu toe, wat jou betreft?
Nou, we hebben in heel hoog tempo geleerd wat er allemaal niet werkt en wat er allemaal niet kan. En in die zin was het eigenlijk wel voor herhaling vatbaar. Ik denk dat als we vaker dit soort apps in een vroeg stadium door iedereen laten bekijken, dat de uitkomst dan veel beter zal zijn. Maar het heeft ons niet gebracht tot een app waarvan we nu zeggen die gaat ons helpen of zo. Zo dicht in de buurt zijn we absoluut niet gekomen.
Floor Terra, adviseur bij Privacy Company. Ben jij het daarmee eens?
Ik denk dat er hele waardevolle feedback is gegeven en de kaders van wat mogelijk is en aan welke aspecten gedacht moet worden zijn heel duidelijk verkend en ook in hele snelle tijd. Ik denk niet dat dat de bedoeling was van dit weekend. Ik denk wel dat de initiële plannen waren dat er ook echt een app geselecteerd zou worden. Nou, daar is het weekend niet geschikt voor gebleken.
Nee. Bert, jij hebt trouwens zelf een voorstel ook ingediend voor die appathon. Ik begrijp dat je nog steeds geen antwoord hebt.
Nee, dat klopt. Wij hadden als eerste het inzicht dat een heleboel appbouwers vast wel hele flitsende en mooie apps zouden gaan maken. En dat men ook gevoelig zou zijn voor apps die er goed uitzagen of voor flitsende presentaties. En dat is ook helemaal waar gebleken. Het inzicht dat wij met vrij gerenommeerde bedrijven als Fox IT en Intermax hadden, was dat de app er misschien wel flitsend uitziet, maar uiteindelijk de achterkant van de app, dus waar haalt hij zijn data op over wie besmet is, waar stuurt hij de data naartoe van als je besmet bent, dat die ook van heel groot belang is. En met name omdat het nogal een hoge bomen vangen veel wind app is, dat er ook allemaal grappenmakers in de wereld zullen zijn die of proberen valse meldingen te doen, of gaan proberen een denial of service aanval te lanceren. Dus wij hadden gedacht van nou, laat de andere helft van de aanbieders nou maar bezighouden met het al heel moeilijke stuk van hoe maak ik nou een mooie app. En dan bieden wij een heel secure back-end aan met heel veel aandacht voor privacy en auditing en denial of service bescherming en security, waar dan alle besmettingsmeldingen binnenkomen, ook met integratie met de GGD.
Maar dat geweldige selling point is blijkbaar niet opgevallen.
Nee, dat is helemaal niet doorgekomen. En ik heb ook mijn best gedaan om het idee onder de aandacht te brengen. Want als je een app wilde indienen, hoefde je alleen maar te e-mailen naar een e-mailadres en dat was het. Nou, iedereen weet dat dat niet genoeg is. Dus dat je er ook nog achteraan moet bellen en dat je je best moet doen om te kijken of je het voor het voetlicht kan krijgen. En helaas is dat in zijn geheel niet gelukt. En er is ook eergisteren nog een Kamervraag gesteld van hoe kan het nou zo zijn dat die inzending met onder andere Fox IT geheel genegeerd is? En daar kwam als antwoord op, daar gaan we een een brief over schrijven. Ik heb de brief inmiddels gelezen en daar staat niks in.
Nou ja, oké. Okay. Dat hele proces, daar is veel kritiek op geweest. Waar vind jij nou dat er overduidelijk verkeerde keuzes zijn gemaakt?
Nou, eigenlijk... Het is heel moeilijk. Kijk, als je zoiets in 4 dagen doet... ik weet niet of ik het beter gedaan zou hebben. Of iemand anders
maar misschien is dat een verkeerde keuze om daar maar 4 dagen voor uit te trekken.
Ja, dat is misschien wel het rare ding. Maar het belangrijkste wat er voor mij is uitgekomen... en dat kwam eigenlijk pas op zondag... was het inzicht dat de GGD... en dat zijn toch de mensen om wie het uiteindelijk gaat... dat zijn de mensen die ziektes opsporen in Nederland... Die zeiden op zondag ineens... ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat we willen. En dat is toch wel het grootste leermoment geweest. Want
wat
hebben
ze nu
uit de weg? Nou, wat ze gezegd hebben is... als je dus nu een besmettelijke ziekte hebt... dan begint men dus zo'n bron- en contactonderzoek om jou heen. En dan vraagt men aan jou van... joh, waar ben je allemaal geweest? Wie zijn je vrienden? Waar zit je op school? Waar heb je les? En welke bus zit je in? En al dat soort dingen. En op basis daarvan doen zij vervolgens hun onderzoek. En als je nou kijkt wat de gedachte is achter de app... en ik ben overigens inmiddels geen fan meer van de app... maar de gedachte daarachter is dat die alleen maar zegt van... nou, ping, je bent met een anoniem iemand... misschien in contact geweest die corona heeft.
Ja.
En de GGD zei, nou, dat is helemaal niet wat we nodig hebben.
Ja, ja, ja. Als het gaat om het proces van aanbesteding... dan is dit proces misschien wel mooi... in de zin dat het volkomen doorzichtig was. Iedereen kon in het openbaar zien wat er gebeurde. Dat is misschien juist wel voor herhaling vatbaar, of niet?
Nou, ik
vind dat juist ondermijnend?
Ik vind het echt fantastisch. En, ja. Want als je ziet hoe ver een aanbestedingsproces... en ik heb redelijk wat dingen verkocht via aanbestedingen... ook aan de Nederlandse overheid. Als je ziet hoe ver totale flapdrollen kunnen komen in zo'n proces... die niet daadwerkelijk in iets aan te bieden hebben... die kunnen maandenlang in de race blijven. En we hebben hier ook dit weekend gezien... dat een aantal van de aanbieders had feitelijk niks om aan te bieden. En die zijn pas al in de loop van het weekend door de mand gevallen... toen bleek dat ze eigenlijk andermans app hadden meegenomen... of helemaal geen broncode. Konden laten zien. Dus meer van dit graag.
Ja. Hoe moet je zo'n proces dan gaan inrichten? Toch gewoon op deze manier? Want het wringt toch.
Ja, ik had heel graag gezien, en je ziet dat dat nu eindelijk gebeurt... dat er een dialoog was gekomen met de mensen die daadwerkelijk ziektes opsporen... bij de GGD, en techneuten, die weten wat er mogelijk is... en human factors mensen, die ook kunnen zeggen... hoe reageren mensen nou op zo'n app? En dat we eerst, al was het maar 1 dag, besteed hadden aan van... joh, wat heb je nou eigenlijk nodig? En ik denk dat als we dat vooraf hadden gedaan... dat er dan was uitgekomen van... joh, eigenlijk hebben wij heel veel behoefte aan ondersteuning... van ons analoge contact tracing proces. Ja. Waarnaar ik nu begrijp voor een deel op Excel sheets is gebaseerd. Waardoor het heel lang kost om 1 patiënt te tracen. En zo'n proces van wat wil je nou eigenlijk? Dat hadden we denk ik aan het begin moeten doen.
Ja, maar dan had je een soort conferentie moeten houden. Want je had te maken met 600-700 appbouwers.
En, ja, maar aan het begin de behoeftestellers. Kijk, de GGD is een behoeftesteller.
Ja.
Dus er zijn maar 3 of 4 behoeftestellers. Die hadden daar best wel een dagje aan kunnen besteden.
Ja. Floor, je bent van de privacy, maar heb jij ideeën over deze procedure? Zou jij nog daar iets aan willen toevoegen?
Nou, behalve dat het heel verstandig is om de GGD te laten vastleggen wat er eigenlijk nodig is, is het vanuit de AVG is het ook eigenlijk verplicht.
De Algemene Verordening voor Gegevensbescherming, de privacywet.
Ja, ja, volgens de privacywet inderdaad, om eerst vast te leggen wat zijn nou precies je doelen. En vanuit daar kan gekeken worden naar van wat heb je daar dan voor nodig om dat te bereiken. En in dit geval misschien zelfs moet daar nieuwe wetgeving voor komen. Om heel duidelijk vast te leggen wat nu wel en niet precies de bedoeling is. En omdat er natuurlijk altijd risico's in zitten dat de gegevens toch voor andere doelen gebruikt worden.
Ja, en dat wil je dichttimmeren voor de toekomst.
Ja.
Digitaal.
Waarin we het hebben over de ontwikkeling van een coronacrisis-app. Die, als ik het goed begrepen heb, in eigenlijk alle gevallen werkte met Bluetooth als middel om afstand tot mogelijk besmette personen te meten. Bert Hubert, weet jij eigenlijk hoe die afstandsbepaling precies werkt met Bluetooth?
Ja, en daar ben ik een beetje een vreemde eend in, want ik ben toevallig zowel een computernerd als een beetje een biologie-nerd. En de hele gedachte achter die app is dat de verspreiding van Bluetooth-berichtjes ongeveer op dezelfde manier verloopt als virusbesmettingen. Dus het zou heel goed kunnen werken als je zegt van joh, zo'n Bluetooth-berichtje komt gemiddeld 1,5 meter ver en toevallig komt het virus ook gemiddeld 1,5 meter ver. En in dat geval zou je een hele goede app kunnen maken.
Maar dat is toch niet zo?
Dat is niet zo, want inderdaad, Bluetooth gaat dwars door een muur heen, bijvoorbeeld. Ja. En gaat ook dwars door glas heen.
En 10 meter.
Dwars door een mondkapje heen. Ja. En het virus doet dat allemaal niet. Nou, er zijn er mensen gaan meten van hoe ver komt zo'n Bluetooth-signaal nou. Nou, toen bleek dat ze bij Apple hebben ze daar een vrij redelijk inzicht van. Want die hebben eigenlijk maar 7 type telefoons en die hebben ze allemaal al een keertje onderzocht. Maar ja, er zijn natuurlijk 750 verschillende Android-telefoons. Die zijn ze toen een keer in Singapore gaan meten. En daar troffen ze al telefoons aan die 1000 keer te hard uitzonden op Bluetooth. En ja, we programmeerfoutje ergens of zo. Maar dat betekent dat je volgens de app in 1 keer je hele straat kan besmetten. En dat is natuurlijk niet hoe het werkt.
Dan krijg je informatie waar je niks aan hebt.
Nee, dan lijkt de hele straat besmet te zijn. Of als je
in contacten zijn geweest.
De hele basis achter het verhaal van is er een overeenkomst tussen hoe Bluetooth zich verspreidt en hoe het virus zich verspreidt, daar is eigenlijk precies niks over bekend.
Zijn er alternatieven voor afstandsbepaling met Bluetooth?
Nou, eentje die ik wel heel leuk vond en heel innovatief. In Oostenrijk hebben ze zich dit wel gerealiseerd. En daar hebben ze ontdekt dat telefoons ook ultrasone geluidjes kunnen maken. Dus dat zijn soort piepjes die je niet kan horen. Je hond wel trouwens. En als andere telefoons die piepjes dan op kunnen vangen, dan weten ze van nou, jij was waarschijnlijk wel binnen 1,5 meter van mij. En ik wil niet zeggen dat dit alles oplost, maar een van de aardige dingen is wel, die geluidsgolven gaan net als het virus niet door een muur heen. En ook niet door glas heen. Dus feitelijk is dat een soort dichtere match dan die Bluetooth radiosignalen.
Ja, oké. Okay. Dat is dan misschien voor de nog te ontwikkelen app een goed idee. Floor Terra van Privacy Company. Was voorafgaand aan die app dan een brief van de veiligheidsdiensten aan VWS gestuurd. De veiligheidsdiensten vonden dat het allemaal wat hard ging. Wat was het probleem dat de veiligheidsdiensten hiermee hadden?
Nou, dat is lastig om te zeggen, want de brief is niet openbaar geworden. ik kan me voorstellen dat de veiligheidsdiensten wel problemen hebben met, nou ja, misschien nog onbekende aanbieders die software op de telefoons van, nou ja, hopelijk zo'n beetje alle Nederlanders, of in ieder geval een groot deel daarvan, gaan installeren. Ja. Want daar zitten ook mensen in met gevoelige beroepen die interessant zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten. En dan kan het nuttig zijn om te weten wie met wie in contact komt als er iets fout gaat in de beveiliging bijvoorbeeld.
Ja, jij noemde net de AVG, waar een dergelijke app natuurlijk aan moet voldoen. Elke Kamerlid en elke appbouwer die hierbij betrokken is geweest zegt dat noodzakelijk is. Maar er is ook nog een telecommunicatiewet, begrijp ik, die eisen stelt. Kun je dat even uitleggen?
Ja, dat is eigenlijk de beroemde of beruchte cookiewet, om het zo maar te zeggen. Dat is een artikel in de telecommunicatiewet die zegt eigenlijk dat je alleen met toestemming gegevens mag plaatsen of uitlezen in de randapparatuur van een gebruiker. Nou, in dit geval het uitlezen van bepaalde identifiers of pseudonieme identifiers van een telefoon van een ander. Dat zou volgens de telecommunicatiewet, nou, op een paar uitzonderingen na die hier niet van toepassing zijn, alleen maar met toestemming mogen.
Ja.
Dus dat betekent dat je in de praktijk waarschijnlijk deze apps alleen maar met toestemming en mogelijk in combinatie met een andere wettelijke grondslag mag gaan implementeren.
Ja, als je dat allemaal overziet, is het dan eigenlijk wel redelijk om te verwachten dat een dergelijke app met respect voor alle privacy-eisen, dat die kan werken? Moet je niet gewoon vaststellen dat de privacy-wetgeving zo'n app niet haalbaar maakt?
Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat er best wel veel kan. De vraag of het uiteindelijk effectief is, dat is denk ik een vraag die eigenlijk de GGD zou moeten beantwoorden. Door te formuleren wat ze precies nodig hebben en hoeveel. En ik hoor percentages zoals 60%. Volgens mij is dat nog afhankelijk van de van hoe het proces eruit ziet waar het moet inpassen. Is dat een vervanging van het totale, zeg maar, het menselijke werk wat ze nu doen? Of is het een ondersteuning? Dat is nog niet bekend. Dus dat maakt wel veel uit voor die effectiviteit ook.
Ja, ja, ja. Bert Hubert, de Marleen Stikker, was ook bij die verhoren als deskundige. Die heeft haar mening gegeven. Haar opvatting was, je moet eigenlijk niet eens het met een app willen doen. Dat is maar ongegrond technologieoptimisme. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het dus zelf ook niet. Vergelijk het een beetje met de vaccinontwikkeling die nu gebeurt voor het coronavirus. Wij weten van de meeste van die vaccins weten we niet of ze gaan werken. Toch zijn we ze allemaal aan het maken voor het geval dat ze blijken te werken. Op zo'nzelfde manier acht ik de kans eigenlijk ook vrij gering dat de app uiteindelijk met alle plussen en minnen, met Bluetooth en privacy, dat die daadwerkelijk gaat werken. Maar er is wel een kans dat die gaat werken. En in die zin is het helemaal niet kwaad om dat soort dingen nu uit te proberen. Maar
je zegt eigenlijk, je moet hem eerst ontwikkelen en dan vaststellen of dat werkt. Maar ja, dat is wel een heel duur experiment.
Ja, dat is wel een duur experiment. Je moet met name opletten dat je niet allemaal energie en tijd zit te steken in een app die misschien nuttig wordt en ondertussen niet de maximale ondersteuning geeft aan het bekende welwerkende GGD-contactonderzoek. Waar misschien ook wel eens een keer met informatietechnologie aan veel efficiënter gewerkt zou kunnen worden. Want het zou echt zonde zijn als we straks een hele mooie app hebben die het toch niet blijkt te doen en we ondertussen heel veel tijd kwijt zijn geraakt aan mensen met Excel-sheets.
Ja, blijft het feit dat die 60% is misschien niet het exacte getal dat je nodig hebt, maar het zal wel de orde van grootte zijn. En zelfs in Singapore, waar mensen toch redelijk gehoorzaam zijn, daar komen ze geloof ik maar tot 1% of 10%. Dus ja, waar hebben we het over?
Het zou goed kunnen liggen dat, kijk, voordat zo'n app acceptabel is, moet hij bijvoorbeeld niet je batterij leegtrekken. En ja. Dat doet hij op dit moment wel, bijvoorbeeld. Dus er zijn een hoop factoren waar je op moet letten.
Ja. Floor Terra, denk jij dat we boven de 10% komen in Nederland?
Oei, 10% wordt een spannende. Ja. 60% durf ik wel te beloven dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken.
Juist, oké. Okay. Nou, we gaan dat zien, want die app die zal er vast wel komen. En dan gaan we het er ongetwijfeld verder over hebben in BNR Digitaal. Dank aan mijn gasten. Floor Terra, adviseur bij Privacy Company. En Bert Hubert van Power DNS. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, de app. Of wat je ook maar gebruikt om naar je podcast te luisteren. En daar vind je ook mijn andere podcast. De Cryptocast, de Technoloog en ook Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.